Eigenlijk wil je met zo iemand veel meer een afspraak maken van ik wil een soort resultaatverplichting. Ik betaal ik wat 1000 euro en daarmee wil ik de garantie hebben, tot een hoge maat garantie, dat ik niet gehackt word. En dan zal die expert misschien zeggen, ja maar dat kan helemaal niet, maar dat kan wel. Toegangsbeheer, wijzigingsbeheer en segmenteren. Eigenlijk zijn het elke keer die drie die toch wel weer terugkomen. En ik denk zeker dat we in navolging van de Verenigde Staten aan de slag moeten met Zero Trust. En waarom? Omdat één, wij zijn natuurlijk een bondgenoot van de Verenigde Staten. Maar het is ook bewezen, een betere beveiligingsstrategie, omdat het veel slimmer kijkt naar wat moet ik nou minimaal doen.
Cybersecurity is een wedstrijd die maar doorgaat. Jurie Bobbert is professor management van informatiesystemen aan Antwerp Management School en CEO van Anova International. Jurie spreekt met mij over digitale veiligheid in theorie en praktijk. Waar zitten de uitdagingen? Hoe doe je een digitale due diligence? En wat vindt Jurie van techregulering? Wil je mijn podcast steunen? Abonneer je dan op mijn kanaal. Dit is de Kitty Koelemeijer podcast en hier is Jurie Bobbert. Jurie, als het gaat om cybersecurity, is veiligheid dan een illusie?
Veiligheid een illusie, dat is een hele mooie vraag. Nou, het is, ik denk zeker een illusie, want het is eigenlijk oneindig. Hè? Ik denk ook wel, het woord cybersecurity is überhaupt al een beetje een raar woord, want het cyberdomein kunnen we niet echt securen. Hè?
Nee.
Dat is eigenlijk wat wij noemen een wicked probleem, moet ik eigenlijk zeggen. Want er zit geen einde aan. Het is een beetje zoals de zee leeg koken. Hè? Dat is ook gewoon bijna niet te doen. Tenminste, niet te doen.
Ik weet niet of ik dat zo'n leuk voorbeeld vind.
Maar dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Hè? De cybersecurity is eigenlijk een niet oplosbaar probleem. Je kunt wel cyberrisico's voorkomen. Hè? Dat is wat anders. Maar het is dus zeker wel een illusie, denk ik.
Ja, en hoe komt dat? Omdat het eigenlijk is een race om wie het slimste en het snelste is. Hè, tussen de hackers of degene die je aanvallen en het bedrijf wat zich wil verdedigen.
Ja. Ja, dus enerzijds een race ten opzichte van de aanvaller en degene die benadeeld is. Maar anderzijds zie je natuurlijk ook een enorme hoeveelheid nieuwe technologie intreden maken. En die footprint van dan wel landen, dan wel organisaties, wordt daarmee steeds groter en groter en groter. En dat is natuurlijk voor die hackers interessant, want die gaan natuurlijk vooral kijken van nou, waar zitten bijvoorbeeld kwetsbare software. Nou, neem het voorbeeld met alles wat tegenwoordig in je huis leeft, heeft software. He, veel van die smart apparaten. En dat is niet per definitie altijd de meest veilige software, omdat het vaak ook goedkoop gefabriceerd moet worden. En dat weten die hackers inmiddels natuurlijk ook. Dus die gaan vooral proberen om daar zogenaamde robotjes op te installeren, om vervolgens een aanval te orchestreren.
Je hebt ook websites waar staat hoe je de meest voorkomende apparaten kunt binnenkomen.
Ja, exact. Ja. Gelukkig doet de techsector daar wel heel goed. Hè? Want je ziet dat bijvoorbeeld bedrijven als een Philips of een Samsung heel veel al investeren ook in secure product development. En tegenwoordig hebben we ook de Cybersecurity Act, die eigenlijk zegt dat die fabrikanten die producten ook moeten testen voordat ze naar productie gaan, waar gebruikt worden door de consument. En dus dat is een hele mooie wetgeving die uiteindelijk ook gaat helpen, gaat bijdragen om minder kwetsbaar te zijn in je privé situatie met je eigen huishouding.
En wat moet je nou doen om cybersecurity te verhogen of je risico te minimaliseren? Waar begin je? De grote corporaties hebben natuurlijk enorme programma's en afdelingen. MKB heeft dat ook. Maar stel je bent relatief nieuw. Wat doe je?
Ja, dat is een hele mooie vraag. Maar hij is wel altijd, vind ik altijd lastig te beantwoorden. We hebben daar ook formeel een heel uitgebreid onderzoek naar gedaan. Wat zijn de kritische succesfactoren voor een goede implementatie van cybersecurity? Daar zijn we in 2015 al mee begonnen en dat doen we eigenlijk elke keer opnieuw. En dan kijken van nou, wat zijn nu de core praktijken die je zou moeten inrichten. En wat mij dan altijd opvalt is dat elke keer eigenlijk in de top 10 verschijnt dat 1, de bestuurdersverantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid, die is er. En dat weten ze vaak wel. Zeker met al die nieuwe wet en regelgeving die aankomt, dan wordt het de chefzagge gemaakt. Maar wat moet je dan eigenlijk doen? Dus wat moet ik nou eigenlijk als bestuurder doen? Wat is nou eigenlijk mijn verantwoordelijkheid? Daar begint het eigenlijk mee. Dus heel duidelijk ook zijn in wat wordt er verwacht van een bestuurder. Dat kan heel simpel zijn. Bijvoorbeeld elke maand even aanhoren van de organisatie. Wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Met alle initiatieven die we doen. En het geld dat we uitgeven, wordt dat goed besteed? Dat is eigenlijk al een eerste. En dan heb je natuurlijk allerlei technische maatregelen om jezelf te beveiligen. Denk aan toegangscontroles, het patchen van systemen. Een beetje de open deuren. En dat is natuurlijk eigenlijk meer wat ik altijd vergelijk met thuis. Als ik de vaatwasser niet uitruim een dag, nou dan is dat niet zo ramp. Maar als ik dat 2 dagen of 3 dagen, of misschien een week niet doe, dan op een gegeven moment gaat het natuurlijk stinken. En dan worden de medehuisgenoten niet zo blij. Nou, cybersecurity is eigenlijk niks anders.
Het is eigenlijk gewoon hygiëne van je bedrijf. Het is het goed onderhouden, goed schoonhouden van de organisatie. En hoe beter je dat doet, hoe meer resultaat je daarmee boekt. We hebben recent een mooi artikel geschreven over you deserve the CISO. Or you get the CISO you deserve. Dat als je daar nalatig in bent en je werft ook niet de beste...
En wie is de CISO?
De Chief Information Security Officer. Ja. Dus eigenlijk de eindbaas voor security binnen de organisatie. En dat kan ook een parttime iemand zijn. Of iemand die dat in een rol vervult. Dus niet per se een functie. Dat als je daar nalatig bent of je neemt daar net niet de juiste persoon voor aan... Dat betekent dus ook uiteindelijk dat je iets minder schone huishouding hebt.
Ja, of dat je gewoon iemand die toch al voor je werkt zegt... Oh, ga jij dat er maar bij doen?
Ja. Ja. Ja, dat kan natuurlijk wel, want dan zou je iemand heel goed kunnen opleiden. Dus dan kan je iemand naar een specifieke opleiding sturen om daar beter in te worden. Uiteindelijk is het ook wel een vak wat je leuk moet vinden. Mm. Want niet iedereen vindt het ook even leuk. Het klinkt allemaal wel sexy, cybersecurity. Maar in die end is het gewoon, we zeggen wel, de vaatwas gelegen, het schoonhouden en de hygiëne op orde houden.
De white hackers, het woord hacken, dat is natuurlijk een fantastisch woord.
Ja.
Wat is de top 3 of top 5 problemen die bedrijven hebben met op het gebied van cybersecurity?
Ja, dat is eigenlijk heel mooi, ook daar weer uit het vroeg onderzoek krijgen. Wat zijn eigenlijk de originele root causes, met een mooi woord, van een incident? Dus er zijn eigenlijk 3 zaken. Eentje is toegangscontrole, met een mooi woord access management. De andere is change management. Daar verstaan we onder dat elke keer als ik een wijziging toevoer in mijn systeem, dat ik daar netjes een procesje voor heb. Dus dat iemand daar meekijkt bijvoorbeeld. Dat is er eigenlijk bij organisaties waar die gehackt zijn niet. Dat betekent dus dat het iemand binnenkomt, rechten verkrijgt en vervolgens allerlei dingen gaat doen op systemen, bijvoorbeeld dingen uitzetten. Dan gaat hij dus changes doorvoeren. Dat niet gezien wordt of niet wordt gecontroleerd. Hè? Dus dat gebrek daaraan. En de laatste is eigenlijk het segmenteren van de omgeving. En dat is eigenlijk net zo simpel als, kom in een hotel, dan heb ik toegang tot de lobby. Maar ik heb niet toegang tot alle conferentiekamers en ook niet tot alle kamers. Dus ik heb veel meer een soort toegang en autorisatie nodig om tot een volgende sectie van het netwerk te komen. En dat noem je dus met een mooi woord netwerksegmentatie. En daar hebben we een mooi duur woord voor. Dat is een Amerikaanse term, zero trust. Dat is uiteindelijk ook een belangrijke strategie die Joe Biden in Amerika heeft uitgevaardigd over de Amerikaanse overheid 2 jaar geleden. Die heeft eigenlijk gezegd... Elke federale instelling moet zijn omgeving volgens zero trust gaan inrichten. Wat zoveel dus betekent dat je dus die segmenten gaat maken. En gaat zorgen dat mensen die dus van de ene segment naar het andere segment even geverifieerd moeten worden.
Ja, dus je vertrouwt niemand zomaar een toegang toe.
Ja, en dus niet menselijk vertrouwen, maar vooral meer zijn digitale credentials. Hè? Dus de eentjes en nulletjes, daar gaan we niet meer blind op vertrouwen van nou kom maar binnen. Zoals we dat vroeger wel deden.
En welke is nou het meest belangrijk? De eerste, die toegang? En dat is natuurlijk vaak mensenwerk, of niet?
Daar begint het mee, ja. Ja, ja dat is mensenwerk ook omdat je het vaak krijgt van iemand. Hè?
Ja.
Dus stel je werkt, we zijn vandaag bij in retail.
Ja.
Je werkt bij in retail. Ik kom wel als werknemer, dan krijg ik rechten tot een bepaald systeem. Maar die rechten kunnen ook bijvoorbeeld gelimiteerd worden. Omdat ik een hele specifieke rol in een project doe. Nou, veel organisaties hebben dat nog niet heel goed op orde, maar dat is inderdaad een mensending, maar het is ook meer een HR-ding. Want die HR-persoon moet ook wel nadenken, nou, wat gaat iemand doen in de organisatie? Mag die overal bij? Het is ook niet gezegd dat je de CEO bent, dat je overal mij mag. Hè?
Moet HR dat doen of doet ICT dat?
Ja, dus HR bepaalt het en ICT voert uit. Uh-huh. Ja. En ik heb wel eens meegemaakt dat een hooggeplaatste manager ook zei van ja, maar ik moet er overal bij kunnen, want ik ben de baas. Dat werkt ook niet altijd zo, want uiteindelijk heeft die baas ook niet overal meer rechten toe. Want vaak hangt dat ook weer af van de governance structuur van zijn organisatie. Dus zo
ja, de IT governance dan.
De IT governance.
Ja, wat versta je daar precies onder?
Nou ja, onder IT governance is eigenlijk een onderdeel van corporate governance. Hè? Want uiteindelijk moet dat netjes in elkaar overgaan. Maar in je corporate governance kan je natuurlijk bepalen dat bepaalde rollen bepaalde privileges hebben. Denk bijvoorbeeld aan beloningen, verloningen van mensen. En dat zit allemaal in het governance stelsel van HR. En HR zet eigenlijk de regel voor IT dat ze willen dat iemand bepaalde rechten niet of wel heeft in een IT-systeem. Het is meer de uitvoerder, zo moet je eigenlijk zien. HR is de opdrachtgever en IT is de uitvoerder. En security is dan vaak een beetje, wordt dat vaak gezien als de controleur.
Okay.
Die ook nog eens controleert, is dat dan ook helemaal goed gedaan. Dan gaan we die rechten bijvoorbeeld ook nog een keer nog even met elkaar herevalueren na een half jaar.
En nou, je hebt het vast gezien, de AI-dilemma. En die uitzending van de, wat is het, de Future Institute.
Ja.
Hè, over generative AI. En dan vooral generalized large language models.
Ja.
En daarmee is het mogelijk, hè, om stemmen en mimiek gezichten te imiteren. En iedereen gebruikt dat nu al, hè, in de praktijk. Maar die modellen die erachter zitten maken van alles mogelijk. En een van de conclusies is ook, ja, die bio-identificatie op basis van gezicht of stem, dat is helemaal over. Dat is eigenlijk vrij abrupt gegaan. Heeft dat geleid tot veel problemen of gaat dat nog veel problemen geven?
Ja, ik denk zeker dat dat wel gaat leiden tot problemen waarbij je inderdaad met stemvervorming en mimiek simulatie, dat je daar op een gegeven moment toegang mee kan krijgen tot systemen.
Dus nu is dat nog niet echt zo?
Dat is nog niet echt een heel actueel iets.
Je komt er niet veel tegen nog?
Nee, omdat ook de herkenning daarvan, nu, hè, denk bijvoorbeeld aan Face ID, dat herkent op zoveel punten dat het heel moeilijk is om dat na te maken. Wat je wel inderdaad ziet is dat, want ik ben zelf ook een groot gebruiker van generatieve AI, omdat het gewoon heel erg goed is om dingen bijvoorbeeld af te toetsen, te verrijken, te controleren. Ik merk ook wel dat er nog best wel veel fouten in terugkomen. Dat is natuurlijk gebaseerd op statistische modellen. Hè? Dus je moet er zelf nog even een sanity check op doen. Maar het massaal omarmen door bedrijven van dit soort nieuwe generatieve AI, dat is wel echt niet zozeer een security dilemma, maar wel meer een privacy dilemma. Omdat we ook zien dat veel gebruikers ook data in die modellen stoppen, die bijvoorbeeld persoonsgegevens bevatten of vertrouwelijke informatie bevatten. Dus dat is wel een risico.
Ja, dus niet zozeer een veiligheidsrisico nog voor jou?
Nee, niet een veiligheid, maar wel een privacyrisico.
Oké.
Okay. Ja. Of als het gaat om bijvoorbeeld vertrouwelijke informatie. Stel dat ik bijvoorbeeld voorkastcijfers wil kijken of ik daar een voorspelling op kan doen. Of ik wil daar bijvoorbeeld iets uit kunnen halen. Dan kan een generative AI kan er iets over zeggen. Of Copilot van Microsoft kan een voorspelling of een conclusie daaraan verbinden. Dan heb je het dus over persoons of corporate vertrouwelijke informatie die je in zo'n systeem stopt. En dat is natuurlijk wel een risico. Hè? Dat is ook een cyberrisico. Want dat betekent dus ook dat je gegevens ergens in een model leven waar je ze eigenlijk niet wil hebben als bestuur bijvoorbeeld. Dus het is belangrijk om daar heel scherp op te zijn van hoe gebruiken we het? Wat stoppen we erin? Want het is niet alleen de technologie, het is vooral ook de mens die er iets in stopt. Maar volgens ook, wat doen we met de output? Hè? Dus in hoeverre gaan wij op dat wat eruit komt, gaan we daar nieuwe beslissingen of belangrijke beslissingen voor mensen, dieren, natuur voor opnemen. En daarom is het goed om altijd nog even een soort eindredactie te doen op wat komt er nou eigenlijk uit met generatieve AI.
Ja, dat ontbreekt vaak, ben ik met je eens.
Ja.
Wat is nou de meest opmerkelijke zaak geweest op het gebied van cybersecurity die jij hebt?
Wat ik de meest opmerkelijke vind is, we hebben eigenlijk een groot aantal, wij zeggen wel eens, wat we noemen before Target en after Target. En Target is een hele grote retailketen geweest in Amerika.
Ja, die bestaat nog hoor.
Ja, die bestaat nog, precies. Ja. Maar hij heeft heel veel gevolgen gehad. Dus
een soort
niet alleen
HEMA, hè? Een soort Amerikaanse HEMA, maar dan veel groter.
Heel groot. Food en, ja. En wat je ziet daar is dat het heeft niet alleen technische gevolgen gehad, maar ook bestuurlijke gevolgen. En,
wat is daar gebeurd?
Nou, daar is bijvoorbeeld, technisch bedoel je?
Ja, want het is jouw meest opmerkelijke case. Dus
ja, ik kom straks tot de meest opmerkelijke case.
Ja.
Maar je hebt er eigenlijk een aantal, maar ik haal hem aan omdat hij een bestuurlijk vervolg heeft gehad. En dat hebben we natuurlijk ook in Nederland gehad met een aantal casen. En nu hebben we er recent ook weer een gehad. Wat je daar zag is dat men toegang kon krijgen tot wat we noemen point of sale apparatuur. Hè. Dus in de retail ging dat om
pinautomaten. Dat waren hackers.
Ja. En vervolgens eigenlijk door slecht wachtwoordgebruik. Gaan we weer wachtwoorden.
Ja.
Slecht wachtwoordgebruik. Maar eigenlijk heel makkelijk rechten kon krijgen tot het systeem. En daarmee door kon hoppen eigenlijk op dat netwerk. Ook door het gebrek aan die segmentatie. Eigenlijk is dat 9 van de 10 keer. Is dat de oorzaak. We net over al die drie dingen.
En wat hebben ze toen gedaan met die hack?
Nou, ze hebben die gegevens verzameld. Dus ze hebben enorm veel
gegevens.
Cliëntgegevens, consumergegevens. Eigenlijk alle gegevens van betaaltransacties, producten.
Okay, dat is nogal wat.
Ja.
Leveranciers waarschijnlijk ook.
Ja. En het heeft dus uiteindelijk geresulteerd in ongeveer 200 miljoen schade. Forse schade. Die uiteindelijk dus ook geleid heeft tot bevragingen van het bestuur. Wat zijn jullie uiteindelijke verantwoordelijkheden geweest? Hoe hebben jullie dat opgepakt?
Nou, als die klantgegevens op straat liggen, is die schade nog veel groter. Hè? Ja. Is dat gebeurd of niet?
Ja, dus die gegevens zijn op straat beland. En vervolgens is daar natuurlijk heel veel om te doen geweest ook bij die klanten. Want die moet je natuurlijk ook weer informeren. Daar moet je het gesprek over aangaan. Dus dat heeft een al met al 200 miljoen. Niet alleen technische schade, maar ook juridisch. Herstelschade.
Valt me nog mee als ik dit hoor. Als je ziet hoe groot Target is.
Ja, ja. Ja, een andere mooie case is ook publiek overigens. Hè, want Target is ook een publieke case die heel veel goed is uitgemeten ook door onderzoekers. We hebben recent de stad Antwerpen. Nou, ik ben prof aan de Antwerp Management School. Dus we hebben de stad Antwerpen gehad. Ook gehackt. Dus ook een publieke casus geworden. Die zijn daar ook heel open in geweest om daarvan te leren. En daar zie je dus dat de oorzaak eigenlijk niet zo heel spannend was, maar wel het gevolg. Omdat bijvoorbeeld tolls niet konden worden geïnd, parkeertickets niet konden worden geïnd. En daar was de schade uiteindelijk 70 miljoen. En er zijn ook nu wat Kamervragen over gesteld. Hoe kan het uiteindelijk dat we zo'n grote afhankelijkheid hebben met die systemen? Dus je ziet dat de aftermath van zo'n hack heel groot is. Nou, de meest tot mijn verbeelding sprekende, waar we het hadden het over.
Ja, voor en na het Target, ja.
Daar komt er nog eentje na, dat is die Colonial Pipeline hack in Amerika. Die is in 2019 geweest, of net daarvoor. En dat is eigenlijk de aanleiding geweest voor die executive order van Joe Biden. Waarbij ik denk dat dat een hele goede beweging is, omdat je dan echt een top-down aanpak krijgt van dit onderwerp.
Wat voor executive order was dat? En kun je iets meer vertellen over dat bedrijf, waar die hack was?
Ja, dat is de Colonial Pipeline hack. Dat zijn eigenlijk de pijplijnen die lopen waar een hack op had plaatsgevonden. En het grote gevaar uiteindelijk daarmee
is. Wat voor pijplijnen, wat zat daarin?
Olie.
Olie.
Ja, dus het grote infrastructurele risico die daaraan vastzit. En daarvan heeft eigenlijk, want de verdenking was dat China daar wat mee te maken had. En dat was eigenlijk de aanleiding dat Amerika heeft gezegd, nou, we willen ons beter verdedigen tegen dergelijke schurkenstaatactiviteiten. En wij willen eigenlijk zo'n executive order opleggen. En die executive order bestaat eigenlijk uit drie belangrijke onderdelen. Ik ga straks ook even vertellen misschien van hoe dat is geïnterpreteerd en wat we 2 jaar na die executive order kunnen leren. Want het klinkt mooi in executive order, maar heeft natuurlijk een groot gevolg. Dat is eigenlijk begonnen met 3 zaken. Dus eentje is wat we noemen software bill of materials. Dus dat bedrijven goed in kaart hebben van welke software heb ik in huis. En zitten daar mogelijke kwetsbaarheden in? Een daarvan was een ander incident wat we hebben gehad, Log4j. Misschien kunnen mensen dat nog herinneren. Dat is ook een heel groot incident.
Ja.
En die andere is third-party risk management. Hè. Dus vooral kijken, wat doen mijn derde partijen in de keten? Dat je goed als organisatie, vooral de federale overheid, weet met wie doe ik nou eigenlijk zaken, wie zijn mijn onderaannemers? Dat zie je overigens ook in de Europese wetgeving veel terugkomen. En die laatste is weer zo'n zero-trust aanpak. Hè. Dus daar wordt eigenlijk gezegd, pak nou zero-trust aan. Denk na over wie ik welke rechten geef op systemen. En ga daarop dus die segmenten maken. Dat als er wat gebeurt op het ene segment, dat het geen impact heeft op het andere segment. Denk een beetje aan een boot. Als een boot ergens tegenaan vaart, dan heb je natuurlijk altijd compartimenten dat die boot niet meteen zinkt. Dat is eigenlijk hetzelfde.
Ja. Er zullen wat links plaatsen ook.
Ja,
over wat je nu
kan
noemt.
Die executive order erbij zetten. Maar toen, dat vond ik het interessante. In ieder geval, na 2 jaar kwam er natuurlijk veel gemor van de overheid. Die zeiden, ja, maar dit is zo groot. Dit is zo omvangrijk. Dat zien we ook wel eens in Nederland. Hè. In Nederland hebben we de baseline informatieveiliging overheid, de BIO. Daar wordt door de kleine overheden ook gezegd, maar dit is zo omvangrijk, moet ik dit allemaal gaan doen? En dat is een hele terechte vraag, vind ik zelf. Want uiteindelijk leg je ook heel veel discipline op bij een organisatie om dingen te gaan doen. En dat zie je dus ook in Amerika, dat er eigenlijk een tegenadvies is gekomen en dat veel concreter heeft gemaakt. Nou, ik zal niet helemaal toelichten wat dat allemaal is, maar dat is wel heel goed. Er is eigenlijk een tegengeluid gekomen. En dat maakt dat je veel betere gesprekken van wat moeten we nou eigenlijk hier gaan doen, hè? Om nou al die maatregelen te treffen, is eigenlijk niet meer te doen voor een kleine federale overheid. En dat geldt dus ook voor de Nederlandse overheid.
Ja, en de bedrijven die natuurlijk zich... Ja, dat wordt dan ook echt een zaak van de experts. En je raakt dan ook wat verwijderd van de dagelijkse business.
Ja, dat ook. En ik denk dat het ook... Dat zie je in Nederland met de implementatie van de baseline informatiebeveiliging overheid. Is dat als we zeggen, beste gemeente, teach your extra deel. U moet 150 controls gaan implementeren. Dat de gemiddelde wethouder daar denkt, ja, maar waarom moet ik al die 150 dingen gaan doen? Misschien zijn er heel veel maatregelen voor helemaal niet voor mij van toepassing. Ja. Dus dan moet je eigenlijk veel slimmer gaan kijken. En dan kom je een beetje in het domein dat je de wethouder zich moet gaan verlaten op de expert. Maar de expert zegt, ja, maar we moeten die 150 doen. Maar als de expert goed nadenkt, dan moet hij misschien niet 150 doen. Maar vooral kijken, wat doen wij hier eigenlijk? Hè? Dus veel meer proportioneel maatregelen gaan treffen. Dus dat is een belangrijke eigenlijk oproep ook aan de security professionals, dus mijn vakbroeders, zeg maar. Ja. Om dat gewoon goed te kunnen doen en ook goed te kunnen uitleggen. Wat gaan we nou doen waarmee we dat risico reduceren? En dan zou mijn advies zijn, dus die drie. Hè, begin met die drie.
Ja, dat zijn voor veel managers en ondernemers toch vrij gespecialiseerde cyber security dingen. Hè?
Ja.
Dus stel, ik ben ondernemer of ik manage een bedrijf. Je hebt het over iemand inhuren en die persoon weet dan wat hij doet. Maar hoe kan ik nou, is het niet iets wat ook in de cultuur van een bedrijf veel meer een plek moet krijgen? Wat veel meer toegankelijk moet ook zijn, veel breder. Omdat het er altijd is en omdat het overal is.
Ja, ik vind ook dat de rol van die expert is eigenlijk primair dat. Dus uitleggen waarom doen we dingen, hoe doen we dingen. Zijn of haar taak is eigenlijk veel meer het communiceren over de waarom en wat gaan we nou eigenlijk doen. Dan daadwerkelijk vertellen hoe we het gaan doen. Want dat is niet zo heel relevant voor. Er komt zoveel jargon en afkorting bij kijken. Ik heb het vaak over gehad. Hè?
Ja.
Dat het op een gegeven moment zo'n fuzzy onderwerp wordt. Dat mensen gewoon afhaken. En ik denk dat als jij als expert. En dat is denk ik ook een beetje het perverse model wat we kennen. Ik huur een expert in. Voor een x aantal uur. Ik betaal een uurbedrag. Maar ik weet eigenlijk niet daarna of ik nou helemaal geholpen ben.
Nee.
Dat is wel raar. Ja. Eigenlijk wil je met zo iemand veel meer een afspraak maken. Want ik wil een soort resultaatverplichting. Ik betaal wat 1000 euro. En daarmee wil ik de garantie hebben, tot een hoge mate garantie, dat ik niet gehackt word. En dan zal die expert misschien zeggen, ja, maar dat kan helemaal niet. Maar dat kan wel. Want je kunt die kans natuurlijk aanzienlijk verlagen door slimme dingen te gaan doen. Daar hebben we een recent onderzoek naar gedaan. Dat heet How to Reduce the Cost of a Breach. Dus hoe kan ik die kosten nou zo minimaal krijgen? Niet door heel veel te gaan implementeren, maar slim te gaan bouwen. Slim een architectuur te gaan maken. En hij komt ook weer terug, die drie dingen. Hè? Dus toegangsbeheer, wijzigingsbeheer en segmenteren. Ja. Eigenlijk zijn het elke keer die drie die toch wel weer terugkomen. Ik leg het nu wat simpel uit, het zit iets dieper. Maar.
En als je denkt in termen van investeringen, hè? Welk percentage van je omzet moet je investeren in cybersecurity?
Ja, dat is ook een hele leuke, want je hoort natuurlijk allerlei onderzoeksbureaus die zeggen, nou, dat moet 10% zijn van het IT-budget.
Ja.
Dat kan bij sommige bedrijven best fors zijn.
Dat is beter geformuleerd, hè? Ja.
Alleen ik denk dan, dat hoeft natuurlijk niet. Want als jij heel slim juiste maatregelen treft en jij bent heel slim met je licenties en met je mensen, je menselijke inzet, dan kun je dat misschien wel met 1 of 2% doen. Ik ken ook voorbeelden van bedrijven die dat dus met veel minder doen en veel groter resultaat boeken. Dus de onderzoeken worden ook vaak gevoed door die hele cybersecurity sector. Die betalen voor die onderzoeken en zijn gebaat bij dat cijfer natuurlijk omhoog gaat. Want er gaan mensen meer uitgeven.
Ja.
Dus er zit ook een beetje een pervers model achter.
Ja, dat klopt. Dat klopt. En het is ook nog dat IT-budget, dat gaat op aan legacy, reparatie, onderhoud, beheer, vervanging van bestaande systemen, onderdelen, maar ook echte innovatie, echt vernieuwing.
Ja.
En die samenstelling, die varieert ook nogal over ondernemingen.
Ja, nou raak je een heel leuke punt, Kitty, want vooral dat eerste punt. Je hebt natuurlijk een aantal CIO's, de Chief Information Officer, die heel goed zijn in te realiseren, alles wat mijn legacy is, of systemen die heel weinig gebruikers kennen, maar die misschien wel duur zijn, die kan ik misschien beter uit gaan zetten. Want dat kan ook. Je kan ook apparatuur uitzetten. Alleen een gemiddelde CIO wil vaak allerlei sexy dingen doen. Die wil changes doorvoeren en cloud. En er komen dus nieuwe dingen bij. Maar niet weten dat je daarmee dus weer bijdraagt aan het vergroten van die digitale footprint.
Krijg je dat keep the lights on dilemma.
Exact.
Hè? Dus je begint met een prachtig budget. Je koopt allemaal dingen. Op een gegeven moment gaat je hele budget elk jaar op aan onderhoud en vervanging.
Ja. En ik heb daar recent een artikel over geschreven. Dat heet de IKEA effect. Dat kunnen we ook wel in de show notes zetten. Dat gaat dus over dat de verleiding groot is om dingen zelf te willen blijven doen. Terwijl eigenlijk dat niet heel handig is. En je hebt een aantal CIO's die zijn heel goed, vind ik, in dus blauw denken. Dus echt rationaliseren van het landschap. En eigenlijk echt gewoon de administratie gaan voeren.
Ja.
Heb ik openstaande debiteurenposten, dan ga ik als CFO ga ik die opruimen. En een CIO zou ook moeten denken, nou, ik heb applicaties draaien. Die draaien te lang met te weinig gebruikers. Dus ze worden te weinig geutiliseerd.
Ja. Ja.
Die moeten weg. Want ze kosten hem geld, ze zijn een bedreiging, zit data in die ik helemaal niet meer misschien nodig heb. En dus daar slimmer economisch naar kijken. Overigens heb je in de economie ook een mooie theorie, hè, van George Akerlof uit de jaren 70. Die had het over de lemon market, hè? Ja. Kan je nog herinneren?
Ja.
En die had het dan over de informatieasymmetrie. Dus de verkoper Zeker. Weet meer dan de koper. En dat doet zich ook aan in die hele cybersecurity markt. Dus de aanbodkant brengt heel veel onduidelijkheid met producten. Maar de vraagkant weet eigenlijk niet zo goed hoe moet ik dat nou plaatsen. En worden vaak bang gemaakt en gaan dus iets kopen wat ze misschien niet nodig hebben. En dat maakt dus dat heel veel bedrijven met heel veel toeltjes zitten die helemaal niet meer gebruikt worden.
Nee.
Nou, dat kost bakken met geld. Geldt ook voor de overheid. Dat zijn onze belastingcenten.
Nou, veel IT-bedrijven, veel techbedrijven moet ik zeggen, die hangen hun systeem in, hun data in de cloud. Dus die maken gebruik van software en systemen van andere bedrijven. Hè. Zo heeft Netflix natuurlijk ook bijna alles op Amazon Web Services hangen. En daarvan, dan omzeil je dit, dat keep the light on dilemma. Hè, omdat die grote bedrijven veel beter kunnen vernieuwen. Maar tegelijkertijd zit daar ook de perceptie aan dat misschien toch niet zo veilig is. Hè. Van moet ik daar mijn gevoelige gegevens wel hangen? Of speelt dat?
Dat speelt zeker, ja. Ja, ik denk dat daar moet je eigenlijk het onderscheid maken tussen privacy-risico's en cyber-risico's. Ik denk het cyber-risico afdekken met technologie in de cloud consumeren vele malen veiliger is dan een gemiddeld bedrijf in Nederland zelf kan doen.
Ja, dat denk ik ook.
Want zij zijn daar veel beter in.
Ja.
En ook de utilisatie van systemen. Hè, dus je betaalt eigenlijk per gebruik. Dus je kan ook zien als ik meer gebruik, betaal ik meer. Maar ga ik minder gebruiken, betaal ik minder. Dat heb je ook niet in de eigen omgeving. Nee, dus economisch is het ook beter. Privacy technisch heb je natuurlijk wel veel vragen over. Ja, maar waar gaan onze gegevens dan naar de Verenigde Staten toe? Waar we uiteindelijk misschien niet meer de even goede verdragen mee hebben. Ja. Als toen we in de tijd voor, in de Obama-tijd was dat wel beter.
Zit er een achterdeurtje in de software. En dat zijn natuurlijk allemaal dingen die je niet kent, die je niet weet.
Ja, maar dat kan je wel voorzien. Hè? Dus je kunt wel kijken van nou, wat voor gegevens ga ik nou opslaan? Denk bijvoorbeeld aan onderzoeksresultaten die heel gevoelig zijn voor Europa. Maar die zou je misschien niet in een publieke cloud in Amerika willen zetten. En dan kan je natuurlijk zelf kiezen. Dat doe ik met een Europese cloud provider. Er zijn heel veel goede Europese cloud providers die zorgen dat die data dus gewoon in Europa blijft. En er zijn ook instellingen die het bewust daarvoor kiezen. We hebben ook een onderzoeker gehad aan de Antwerp Management School. Die heeft onderzoek gedaan naar van wat zijn nou de 64 punten waar je als Europese organisatie, dus een samenwerking met de Europese Commissie gemaakt, als Europese organisatie op zou moeten letten als ik gegevens naar de cloud ga brengen.
64, hè? Dat is weer een hele checklist. Veel, dat laat je weer iemand doen, hè?
Ja.
Ik bedoel, dat zijn mensen om, die dat...
Om de discussie te hebben.
Ja.
Dus
krijg je die discussie? Op het moment dat er 64 punten zijn, dan zal bijna elke general manager zeggen van weet je wat, ga je dat maar lekker doen? Want moet ik met jou 64 punten gaan doornemen?
Ja, en soms moet je dat toch echt doen.
Ja, maar dat gebeurt ook.
Ja, want soms is een gemiddelde bestuurder met een goed verantwoordelijkheidsgevoel die weet, hé, maar ik ga bijvoorbeeld onderzoeksgegevens in een publieke cloud zetten. Dan wil ik toch wel weten of dat allemaal goed gaat. En dan wil ik dat goed kunnen scrutinizen voor ik dat besluit neem. In tegenstelling tot bestuurders die zeggen, nou, doe maar. Ik vertrouw die security professional wel.
Ja, of
die
veel, zal het wel weten. Veel grote accountancyfirma's die doen dit ook, hè?
Ja, die doen dat ook.
Ja, en hoe onderscheid je je van hen dan?
Ja, qua onderneming. Om die checklijst door te lopen.
Ja, ik bedoel, hoe is jouw benadering? Doe jij eigenlijk ook wat die grote accountancyfirma's doen?
Nou, dat is een beetje de... ik denk het grote verschil is dat alles wat uurtje factuurtje is, daar geloof ik zelf niet zoveel in. Omdat je dan de verantwoordelijkheid eigenlijk wegneemt voor wat ze eigenlijk zelf ook moeten kunnen.
Okay.
Dus zo'n lijst van die 64 punten door te lopen, dat is wel goed voor een bestuurder om te begrijpen waar wordt dan naar gekeken. En als het om finance gaat, of om sales, of afhankelijk van de industrie natuurlijk, dan is de bestuurder vaak wel heel erg willen, omdat ze dat vaak leuk vinden.
Ja.
En ook daar meer
heel dicht erop. Het is meer van de kansen en de opbrengst in plaats van de risico's en de kosten.
Ja, het hoort alleen helaas ook vandaag, anno 2024, in het bestuurder zijn van een organisatie met bijvoorbeeld privacygegevens of onderzoeksgegevens.
Nee, dat klopt.
Of
ik herken dat, ja, tuurlijk.
En het lijkt moeilijker en complexer dan het is, maar dat valt eigenlijk wel mee. Want vaak kun je dus dingen ook gewoon heel simpel maken. Denk aan die drie zaken. Maar ik denk ook dat het punt van die bestuurdersverantwoordelijkheid, daar begint het wel mee. En dus de verantwoordelijkheid is ook, huren we daar een dure consultant voor in? Of willen we die kennis zelf hebben? Want je kunt ook voor kiezen om bepaalde kennis toch gewoon af en toe eens even op te frissen.
Ja.
Want je kunt ook niet alles zelf weten. Maar een andere te laten doen, uurtje factuurtje, is niet de beste oplossing. Want dan besteed je eigenlijk alleen de taak uit. Maar de verantwoordelijkheid hou je nog steeds zelf. En je betaalt er fors voor, maar je hebt er ook geen resultaat voor.
Nou, heb je een paar boeken meegenomen, hè?
Ja.
Die heb jij geschreven.
Ja. Ja. Dus we hebben deze. Dit is de laatste.
Hoe heet het?
Dit is het boek Exploring Skills and Capabilities for Digital Value Creation.
Dat is een flink boek.
Ja, dat is eigenlijk een combinatie wat we doen aan de Antwerp Management School van hele bijzondere onderzoekers die we hebben. Die onderzoek doen naar een heel specifiek domein. En dit zijn drie onderzoekers waarmee ik dat samen heb geschreven. Die heel erg hebben ingezoomd op van als ik nou, in dit geval gaat het over cloud architectuur en cloud omgevingen ga bouwen zelf. Welke kennis en kunde heb ik daar dan nog voor nodig om waarde toe te voegen?
Maar digitale waardecreatie, dat staat in de titel. En daar versta je onder IT-architectuur bouwen.
Ja, dus bouwen, maar dan uiteindelijk ook met een nieuw businessmodel. Simpels is denk ik zo'n Netflix, dat is een mooi voorbeeld van een nieuw businessmodel.
Ja.
Hoe creëer ik daar nou waarde voor de klant? Dus Stijl Dulles heeft een heel stuk geschreven over wat zijn nou eigenlijk businessmodellen die gesupporteerd worden met cloud-modellen. Er zijn een aantal voorbeelden in.
Kun je dat heel praktisch even zeggen? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, ik denk het mooiste voorbeeld is bijvoorbeeld de Netflix.
Ja.
Dus Netflix is natuurlijk ooit ook een keer ontstaan uit het idee van nou, we willen eigenlijk dat aanbod van entertainment, willen we streamen tot een eindpunt. Wat hebben we dan nodig aan bandbreedte? Dus dan ga je nadenken over hoe bouw ik dan technologie, zodat ik het ook schaalbaar kan maken. Dus dat ik er heel veel gebruikers op kan zetten.
Ja.
Maar hoe kan ik het ook gebruiksvriendelijk dat de content wordt gepersonaliseerd. Denk dus aan AI, hè? Want de content die naar jou wordt gepushkit, die is anders dan naar mij.
Oh ja, zeker bij Netflix. Ja. Ja.
Nou, dat soort technologie, vernuftigheden die erin zit, daar heeft Tijl Dulles dan met name
over. En welke capabilities, welke competenties heb ik daarvoor nodig
binnen
mijn organisatie? Dus dat is eigenlijk de transformatie van een organisatie in die richting.
Ja.
Want niet elke organisatie kan dat ook.
Nee.
Soms kun je beter een hele nieuwe
dat je het helemaal losweken. In mijn tijd met Nationale Nederlanden als hoofd digitale veiligheid hadden we bewust een hele tak voor de run. Die hield gewoon het beveiligingsbedrijf draaiende. En we hadden een hele innovatietak. En ik ben nu recent ook weer een nieuw bedrijf begonnen. Wat zich ook richt op een nieuw type dienstverlening voor midmarktbedrijven in Europa. Mm-hmm. En dan denken we natuurlijk ook na over, nou, hoe willen we die bedienen met een distributieketen? En hoe willen we dat technologisch dan gaan ondersteunen? Dat we daar gebruikers op kunnen krijgen. Dat is eigenlijk hetzelfde proces.
En dit dikke boek, hè? Hoeveel bladzijden is het?
300, 400? 500? Ja, je hebt wel geluk, Kitty, want de letters zijn wat groter. 563, maar je ziet het. Het zijn grote letters.
Ja, maar het zijn ook allemaal checklists en hele praktische voorbeelden ook.
Ja.
Ja.
En een mooi voorwoord.
Maar voor wie is het bedoeld? Wie moet dat kopen?
Ja, dat is een goeie. Dus dat is eigenlijk echt geschreven voor de CIO van vandaag. De Chief Information Officer. Dus de Chief Information Officer die ergens in een organisatie of nieuw wordt aangesteld, of opnieuw innovaties wil gaan bedenken, met nieuwe businessmodellen moet gaan nadenken. Die heeft eigenlijk een handboek van, oké, wat zijn dan businessmodellen? Welke cloudmodellen passen daarbij? Welke capabilities heb ik allemaal nodig? En tot slot heeft Anne Smeunings nog een stuk geschreven over, als ik dat nou doe als grote corporate met bijvoorbeeld een fintech of een insurtech of een regulatory technology bedrijf, hoe ga ik dan goede samenwerkingsvormen vinden? Want vaak voelt zo'n klein bedrijf zich betutteld door zo'n groot bedrijf.
Ja.
En zo'n groot bedrijf denkt, joh, maar snap je dat niet? Hè? Dat soort dilemma's, meer persoonlijke dilemma's, die heeft zij onderzocht.
Ja, het klinkt alsof het ook voor anderen dan de CIO interessant is. Maar ik weet niet hoe technisch het is. En heb je nog een boek?
Ja,
dat is je proefschrift.
Ja, dit is mijn
nog
proefschrift.
Dikker.
Ja. En die heeft nog kleinere letters volgens mij. Ja, kijk.
Nou, inderdaad. En hoe heet dat ook alweer?
Ja, dit heet Improving the Maturity of Business Information Security. Dus dit is een onderzoek wat 10 jaar heeft gelopen. En dat gaat vooral over hoe kunnen we nou het mid-market segment, dus niet het topsegment, hè, dus niet de Nationale Nederlandse bedrijven of het UWV of ING Bank, maar vooral de mid-markets.
Maar waar, niet alleen in finance, toch?
Nee, alles. Nee. Ja, alles. Dus de hele heel onderzoeken door heel Europa, mid-marktbedrijven.
Misschien even op de camera richten.
En daar eigenlijk practices voor bedacht en een technologie uitontwikkeld. En dat is een van de technologieën die we dus nu als bedrijf ook aan het bouwen zijn. Hè, dat is dat bedrijf Anovi. Dus dit is het proefschrift van de Radboud Universiteit.
Ja. Dat zal wat moeilijker te lezen zijn voor de meeste mensen. Ja, maar het is wel een indrukwekkend boek. En kijk, je hebt het ook heel sterk over de verbinding met businessmodellen, hè, met het ondernemer zelf. Hoe doe je nou een digital due diligence? Want als jij met een onderneming gaat samenwerken, of je neemt er een over, of al richt je er zelfs maar één op, hoe beoordeel je nou die digitale competenties van de onderneming? Is dat iets wat alleen de specialist kan? Is dat iets wat je ook meer in het algemeen iets over kan zeggen?
Ja zeker. Daar kunnen we ook wat over in de show notes zetten, want we hebben daar net een mooi artikel over geschreven.
Zeker, graag.
En er loopt ook een grootschalig onderzoek met een student nu, een executive master student, die in een bedrijf zit die heel veel overnames doen. En die verrijkt eigenlijk die checklist. Maar de basis is eigenlijk vrij eenvoudig. Dus er wordt enerzijds gekeken naar van wat is mijn opportuniteit die ik heb met het overnemen van een organisatie met een digitaal component. Want vaak koop je de organisatie misschien wel vanwege de softwareontwikkeling die erin zit. We richten ons even op tech. Hè? Dus als ik een retailorganisatie koop, omdat hij een heel groot distributienetwerk heeft en heel veel goodwill met klanten, dat is wat anders dan een tech. Hè? Dus ik koop een tech-asset. Ja. Dan kijk ik in eerste instantie natuurlijk van, nou, wat gaat het mij toevoegen aan de waarde aan mijn eigen portefeuille? Hè? Wat is de opportuniteit? En vervolgens kunnen we natuurlijk kijken van, nou, als ik dan kijk naar de capabilities die nodig zijn om dat goed te onderhouden, maar ook te kunnen schalen. Hè? Dus hoe kunnen we nog meer gaan utiliseren met de bestaande infrastructuur die we misschien al hebben. En de laatste dan eigenlijk de technische kant. Dus als ik het koop, wat zit er dan voor technical debt eigenlijk in? Wat zit er eigenlijk, wat koop ik om te voorkomen dat je een kat in de zak koopt? Hoe goed is dat bedrijf eigenlijk onderhouden?
En daar heb je een checklist voor?
Ja, dus eigenlijk voor die drie componenten.
Ja.
We noemen dat dus een risk en opportunity assessment. Mm. Dus niet alleen een risk, maar vooral ook een opportunity assessment. Want je wil vooral ook kijken, nou, misschien weegt het risico in die technische omgeving wel op tegen de kansen die ik creëer met de aankoop van een nieuwe technologie. Omdat ik in één keer heel hard kan schalen, of ik koop een team met hele goede ontwikkelaars aan.
Ja.
Of bijvoorbeeld een model wat in één keer een enorm distributienetwerk aanroept.
Maar die ontwikkelingen gaan zo verschrikkelijk snel. Wetgeving blijft achter, hè? Tegen regulering. En tegelijkertijd is er inmiddels al een oerwoud van verordeningen.
Ja. Immens.
Ja, want daar hou jij je ook mee bezig. Hè? Ja. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, er zijn enorme hoeveelheden techregulering. Sommige zijn natuurlijk wel in de specifieke sectoren.
Ja, de AVG kent iedereen natuurlijk.
Die kent iedereen, dat is de meest bekende. Ja. Maar hij is wel heel goed. De AVG is, vind ik, een heel mooi voorbeeld van waar we heel veel van kunnen leren. Want je zag uiteindelijk in 2018, toen die verplicht werd, dat veel organisaties moeite hadden met eigenlijk het technische component. Dus op papier kregen we wel van wat moeten we allemaal hebben. We moesten een register hebben, een verwerkingsregister. We moesten een verwerkingsovereenkomst hebben. Nou, dat gaat wel, want het zijn juristen, die hebben we genoeg. Ja. Hè? Dus die konden dat maken. Maar uiteindelijk zie je dus dat het merendeel van de boetes die we de afgelopen 5 jaar zijn uitgedeeld, dat wordt allemaal mooi bijgehouden, dan is de oorzaak daarvan is het gebrek aan technische maatregelen. Dus denk aan het versleutelen van privacygegevens, het monitoren van privacygegevens. Ik noem dan de monitoren van de verkeersstromen. Dus weer technische maatregelen. Hm. En je komt dan weer terug bij die drie. Toegangsbeheer, changebeheer en segmenteren. Want ook segmenteren is daar van toepassing. Want als ik bijvoorbeeld gegevens verzaal van een retail, van bijvoorbeeld een deel van mijn retailketen, dat betekent niet dat ik die moet delen met het andere deel van mijn retail.
Nee, zeker niet.
En dus die wetgeving die is enorm en nu komt er wat meer wetgeving aan die ook strikter gaat worden, ook grote bestuurlijke verantwoordelijkheid gevolgen gaat hebben.
Voor eigenlijk elk bedrijf, elke onderneming?
Ja, de onderneming zelf, hè, dus boven een bepaalde omzet en omvang, maar ook voor alle toeleveranciers. Dus stel ik ben een voedselverwerker, dan moet ik voldoen aan bijvoorbeeld die Network Information Security Directive, de NIS 2, maar ook de toeleveringsketen. Als jij levert aan dat specifieke productvoortbrenging van die voedselverwerker.
En wat houdt dat concreet in?
Nou, dat je dus bijvoorbeeld bepaalde maatregelen moet treffen. Dat zijn er 10.
Ja.
En daar zitten ook weer die 3 in, hè?
Ja,
die
zitten er weer in. Dat komt dan weer bij bovenop de lijstjes. Ja.
Maar die wetgeving is immens. En de kunst is natuurlijk ook voor dat je niet de ondernemers gaat verstikken, vind ik. Mm-hmm. Want ik ben zelf ook ondernemer. Het is gewoon vervelend als je een ondernemer gaat verstikken met heel veel maatregelen. Ja. Wat eigenlijk helemaal niet per definitie nodig is. Dus vooral slimmer kijken. En die, dat is dus wat ik met name zeg maar, als ondernemer doe. Om organisatie daarmee te helpen. Om daar slimmer mee om te gaan.
En ja, wat die techreguleringen, daar heb ik het ook heel specifiek over AI. Hè? Heb je daar nog aanbevelingen op? Want het algemene gevoel is toch dat de overheden en ook de Europese overheid wat achterloopt. Hè? Dat wordt ingehaald voortdurend of achter de feiten aanloopt. Wat kun je doen om dat veel beter... Want dan vergroot dat ook de adoptie van nieuwe technologieën en de veiligheid waarmee je werkt.
Ja, ik zou zeggen vooral voor jezelf het lightweight maken, niet te zwaar. En dat begint met een goed risicoassessment. En dat is niet alleen de techniek, hè? Want we hadden het al even gehad over AI, is natuurlijk meer dan techniek. Het is wat je over wat stop je erin.
Ja, natuurlijk de data. Ja.
De data.
Ja.
Wat voor technologie gebruik ik? Wie zit er aan die knoppen? En dan wat komt eruit? Dus hoe ga ik de redactie voeren of wat eruit komt? En bijvoorbeeld, een simpel voorbeeld is dat wat eruit komt, ga ik dat gebruiken voor bijvoorbeeld geautomatiseerde besluitvorming? Of wordt dat semi-geautomatiseerd, dat er nog iemand over nadenkt? Of wordt het manueel? Dus ik krijg een voorstel en daar kan ik wat mee doen. Dat is heel belangrijk om daar naar te kijken. En dat is geen technische aangelegenheid. En dat is de grote fout die veel bedrijven maken. Die zeggen tegen de techneut, kijk er maar naar. Maar eigenlijk moet iemand van legal dat doen of iemand van de bedrijfsvoering. Dus die drie dingen, we hebben dat vervat ook in een assessment, kan je zelf uitvoeren. Is ook publiekelijk beschikbaar. Ik zal die in de show notes zetten.
Ja, dat zijn er nogal wat, al met al. Je geeft een hele schatkist. Veel, ja.
Ja, en als mensen er niet uitkomen, dan kunnen ze me altijd zelf nog een berichtje sturen. Maar dat is de kunst is dus, wat we daar doen, is de hele omvangrijkheid van alle AI-vormen. Eigenlijk terugbrengen naar de essentie en dat wel simpeler maken in zo'n checklijstje. En dan zeggen wij eigenlijk van, ga dat checklistje, dat moet je wel goed begrijpen van wat het dan betekent. Hè? Dus waar we het net over hadden, input. Ja. En de output en de technologie en wie werkt eraan.
Maar stel nou dat je de nieuwe minister van Digitale Zaken was in Nederland. Wordt, hè?
Ja.
Wat,
in het nieuwe kabinet.
In het nieuwe kabinet. En wat doe je dan?
Nou, dan zou ik een flinke portefeuille hebben.
Ja, maar waar liggen je prioriteiten? Help je Nederland?
Ik zou een aantal grote prioriteiten hebben. Eentje is de bio meer, dus de baseline informatiebeveiliging, simpeler maken. Kleiner maken, simpeler maken voor de overheid zelf. Ik zou iets doen met de digitale archiefwet, want we hebben die al een tijdje en die staat al heel lang op de rol. En mensen hebben daar toch moeite mee om dat te effectueren, maar daar moeten we echt wat mee.
Moet je hem implementeren of moet hij eenvoudiger ook?
Ja, hij moet beide. Dus, ja. Maar we moeten ook nog best wel wat opruimen van oude data die we nog steeds hebben en die eigenlijk rondgepompt wordt. Daar zou er wat mee moeten gebeuren. En ik denk zeker dat we in navolging van de Verenigde Staten aan de slag moeten met Zero Trust. En waarom? Omdat één, wij zijn natuurlijk een bondgenoot van de Verenigde Staten, maar het is ook bewezen een betere beveiligingsstrategie, omdat het veel slimmer kijkt naar wat moet ik nou minimaal doen. Alleen het vereist wel wat vernuftigere architecten.
Maar dat is die executive order van Joe Biden waar je het over had, maar dat gebeurt dus nu in Nederland niet.
Nee.
En dat is wat doen we dan wel?
Ja, dat is een vrijblijvend advies van ons Nederlands Cybersecurity Center, het NCSC. Die hebben gezegd, gij zult daarnaar kijken en iets mee doen, maar dat vind ik te vrijblijvend. Ik denk dat je dat veel meer, als ik dan de minister zou zeggen, dan zou ik zeggen, dat gaan we toch wat meer top-down doen. En dat wordt eigenlijk een verplichting en toon maar aan dat je het ook doet. Want uiteindelijk is het, anders blijven we het risico lopen, met ook de Nederlandse overheid, blijft het risico lopen dat in een, dus als die wachtwoorden en dus access management, change management en de segmentatie, als dat niet op orde is, dan hou je dus dat we heel aantrekkelijk blijven voor hackers. Want die weten, we zijn gewoon kwetsbaar op die drie domeinen.
En zijn wij in Nederland buitenproportioneel kwetsbaar of aantrekkelijk?
Nou, we zijn heel aantrekkelijk omdat we natuurlijk een hele hoge concentratie hebben met onze internetsnelheden.
Is er ook een succesrate? Is die hoger? Ik bedoel, worden we ook meer aangevallen? Zijn we meer slachtoffer?
Nou, de exacte cijfers ken ik niet. Maar ik weet wel dat we hebben een hoge concentratie qua bandbreedte. We hebben een hoge concentratie met zeer interessante corporates die veel uitwisselen met het buitenland. Denk aan onze hele tech-industrie in Eindhoven. We hebben hele interessante kroonjuwelen in handen. Dus daar zijn we interessant voor. Of wij significant meer aanvallen hebben, dat zou ik niet zo durven zeggen. Ik denk dat het ook niet zo gek veel uitmaakt. Want in the end is als wij zo'n nou neem zo'n log4j, zo'n grote aanval hebben.
Ja.
Dan ben je eigenlijk zo kwetsbaar als je dat soort standaardmaatregelen niet treft. En dat moet je eigenlijk voor zijn, dat soort grote evenementen.
Oké, nou als het kalf verdronken is, hè, dus die executive order naar aanleiding daarvan.
Ja.
En wij hebben blijkbaar nog niet zo'n urgentse geval gehad, nee. Zo'n sense of urgency.
Nee, en ik verbaas me daar wel over dat zo'n log4j bijvoorbeeld, dat niet heeft geleid tot meer directieve maatregelen. Mm. Het is meer directiever, gij zult dit doen, zoals in de Verenigde Staten. En blijf me ook wel verbazen over dat wij dus daar te veel over praten wat we zouden moeten doen. Maar ik denk dat het ook komt omdat die cybersecurity professionals eigenlijk onvoldoende concreet laten zien, dit is het resultaat wat wij kunnen leveren. Dus daar zit ook een rol voor onszelf en niet alleen voor de politiek. Maar goed, dat is mijn visie als zeg maar de nieuwe staatssecretaris.
En als ik jouw artikelen een beetje lees, dan komen daar twee dingen in terug. Hè. De ene is we moeten van principle-based naar rule-based. En een tweede is top-down, bottom-up benaderingen. Kun je daar iets op toelichten? Ja. Waarom dat steeds terugkomt bij jou?
Ja, ik heb daar. Ik denk namelijk dat je, net zoals dat wij in ons belastingstelsel, dus met ondernemers, gemeenten, iedereen hier is gewend aan het stelsel van belasting betalen. En wij zijn ook gewend aan, we doen onze vennootschapsbelastingaangifte, btw-aangifte. En in die cadans kan je ook een ondernemer vragen. Nou, ik wil graag weten, hoe staat het met jouw digitale veiligheid? Hoe goed ben jij eigenlijk? Het is niet alleen financieel, dat we tijdig kunnen detecteren dat het niet goed gaat. Niet alleen de Belastingdienst doet dat, hè, maar dat doet ook de bank, verzekeraars, private equity. Die willen altijd weten, hoe staat het ervoor?
Ja.
En dan zie je een toenemende vraag naar, van hoe sta je eigenlijk voor digitaal? Want daar zie je dat het risico groter wordt. En dus dat is mijn punt eigenlijk in die artikelen, is dat eigenlijk wil je die bewijslast omkeren. Een beetje in de lijn met je btw-aangifte. Vraag de ondernemer nou om te rapporteren over, beginnen is met die drie dingen. Hoe staat het ervoor? Met je wachtwoordbewijs, toegangsbeleid, wijzigingsbeheer en dat segmentatie.
En dat bedoel je met rule-based?
Rule-based, dat is gewoon een verplichting. En dat laat je ook zien in je evidence-based, met je verslaglegging. Dat is niet heel veel werk voor een ondernemer. Maar daarmee ga je wel een eerste toon zetten. En ik denk dat als je dat gaat inbakken, ik noem dat intermediate in control statement, een mooi woord, dan krijg je uiteindelijk natuurlijk een veel gezondere economie. En worden we veel minder kwetsbaar. En dat is in die end veilig voor de belastingbetaler, het is veiliger voor financiers, denk aan banken, verzekeraars, iedereen die belang heeft bij het welzijn van onze economie.
Ja, en dat top-down, bottom-up, dat zit daarin verweven eigenlijk, hè?
Ja, dus je zou zeggen top-down die drie dingen.
Ja.
Bottom-up, lever alles maar aan wat jij denkt dat voor jouw business relevant is. Want als ik een SaaS-leverancier, een software-as-a-service-leverancier ben, ja, dan hoef ik als toezichthouder of als bank of als verzekeraar, heb ik niet zo heel veel aan jouw fysieke beveiliging. Mm. Maar als jij een retailketen bent, dan wil ik dat weer wel weten. Hè? Dus dan doe je bottom-up. Ja. Laat maar zien wat jij denkt dat voor jou van belang is. Dan geef je ook wat vrijheid.
En de komende 5 tot 10 jaar, wat zijn nou de grote bedreigingen voor cybersecurity? Even los van het gedrag en al die punten die je al genoemd hebt. Nieuwe technologieën misschien.
Ja, ik denk sowieso, we krijgen natuurlijk steeds meer compute power. Hè? Dat komt natuurlijk ook omdat die data.
Quantum computing ook.
Ja, dus de datacenters worden steeds groter, krijgen steeds meer vermogen. Dus je ziet ook dat de sleutellengtes die wij nu tegenwoordig hebben om dingetjes te versleutelen, die kunnen straks gekraagd worden met quantum computing. Dus dat is een belangrijke trend. Ik denk ook wel een trend is dat er is een schaarste aan security professionals. En dan vooral security professionals die in staat zijn om dingen te maken. Dus de echte vakmensen die echt iets kunnen maken. Bijvoorbeeld apparatuur veiliger kunnen maken. En er komt een hele grote vraag aan. Naar iedereen die dat beoordeelt. Dus de auditor. Daar komt een grote vraag. Dat is natuurlijk voor ons vanuit de Antwerp Management School ook een belangrijk vraagstuk. Wij leiden daarvoor op, maar is dat voldoende? En leiden wij ook voldoende op nieuwe technologieën?
En hoe heet dat? Cybersecurity auditor? Of is het gewoon IT audit?
Ja, dus je hebt
IT is wel breder, denk ik.
Ja, het heet formeel de executive master in IT management. IT cybersecurity. En dan mogelijk is daar een IT audit, hè, dus de formele auditor, is daar een mogelijkheid bij. En dan wil je eigenlijk ook dat die mensen die er natuurlijk afstuderen ook in staat zijn om een grote audit te doen op een nieuwe technologie. Dus bijvoorbeeld een AI audit op Microsoft Copilot. Nou, dat is best wel een klus om dat te gaan doen, want dan ben je afhankelijk van Microsoft. Je bent afhankelijk van partijen die daarmee werken. En dat is, maar dat is wel, denk ik, echt nodig om dat goed te doen. Het is die drie vakgebieden eigenlijk. Engineer, de architect, die is het ook bouwt, en de auditor.
En wat is het antwoord op quantum computing vanuit jouw vak?
Die drie dingen.
Toch weer die drie dingen, ja. En zullen we ooit veilig zijn? Hè? Of dit is veiliger dan nu?
Ik denk dat je een hogere mate van veiligheid kan realiseren. Door dus proportioneel te kijken van wat heb ik nodig. Dat je daar echt wel... Want uiteindelijk is alles wat wij nu meemaken gevolg van onveilig gebouwde internetinfrastructuren. Dus we hebben eigenlijk in het verleden... Want hacks zijn niet alleen van vandaag, die waren al in de jaren 60, 70. Hè. Maar dat kwam ook omdat het toen eigenlijk ontworpen werd op basis van goed vertrouwen. En niet in gedachten gehouden dat wij nu zoveel apparatuur hebben, zoveel compute power. Dus dat evolueert natuurlijk continu door.
Ja.
Maar de architectuur, dus een goede architect, net zoals met een gebouw, is van belang om goed te begrijpen van wat is nou eigenlijk de functie van dit systeem. Wat moet hij gaan doen straks? En hoe kan ik dan zorgen dat die maximaal veilig en schaalbaar en beheersbaar wordt?
Ja, en dat is relatief makkelijk als je opnieuw bouwt. Maar als je al een legacy systeem hebt, of systemen, en de verzekeraars hebben dat zeker, dan is dat een stuk lastiger.
Ja, daar kan je ook heb je hele mooie oplossingen voor om dat allemaal te doen. Hè?
Ja. Ja.
Misschien weer een andere podcast.
Heb jij gewerkt natuurlijk,
Je hebt daar hele mooie oplossingen voor om te refactoren. En, dat is vooral de rol, vind ik, van de CIO. En dan komen dit soort onderzoeken heel erg goed van pas. Dus dat een information officer goed realiseert en goed weet van wat zijn nou de nieuwere technologieën waarbij ik bijvoorbeeld zo'n complete legacy-omgeving kan refactoren naar veel meer nieuwe software-technologie. Ik denk dat alles wat te maken heeft met low-code en no-code, wij ontwikkelen zelf ook heel veel aan.
Voor degene die er iets minder goed in thuis is, wat is dat?
Ja, ik vergelijk het voor mijn kinderen, leg ik het altijd met Lego. Dus je hebt het simpele Lego met gewoon die standaard blokjes. Dat is eigenlijk low-code. Dus je kan iets bouwen, het kan heel snel. En meer high-code, dus echt programmeren. Dan heb je het over technisch Lego. Dus daar kan je ook mee bouwen, maar daar kan je veel meer toepassingen mee bouwen. Veel vernuftiger mee bouwen. Maar het is wel moeilijker en het is ook wat onderhoudsintensiever.
Ja, maar je hebt dus low-code, high-code en ook no-code.
Ja, je hebt no-code, low-code, high-code. No-code is dat je niks hoeft te coderen. Low-code zit er tussenin. Maar dat Lego is denk ik is een mooi voorbeeld. We hebben daar ook een mooi onderzoek
naar gedaan. Oh ja, verbaast me niks.
Ja, met een Franse vrouw, een Franse dame. En dat vond ik een heel interessant onderzoek. Want wat zij gedaan heeft, zij heeft gekeken naar citizen developers. En dat zijn eigenlijk mensen die gewoon in een management school zitten en denken, ik gebruik Excel voor modelleren. Waarom ga ik niet met no-code proberen dat te herbouwen? En dan bouw ik een applicatie zelf. En dan kan je daar een applicatie voor gebruiken. Die zijn breed uit, als je googelt no-code kopen, dan kan je gewoon een no-code platform kopen. Dan kan je gaan bouwen met Lego. En zij heeft aangegeven dat ongeveer 90% van de no-code en low-code developers zijn citizen developers, dus geen techneuten, maar mensen die gewoon interesse hebben in coderen en uiteindelijk ook daarvan het levenslicht zien voor een nieuwe onderneming. Omdat ze business savvy zijn en uiteindelijk het ook laten vliegen, de technologie. Ja. En dan gaat het uiteindelijk een onderneming worden.
Ja,
en dat vind ik een heel mooi voorbeeld waarbij dan op een gegeven moment na een paar jaar je denkt van misschien moeten we er toch meer in aanbouwen en dan wordt het high-code. Maar in het begin is dat een hele mooie ontwikkeling. Dat zie je ook veel CIO's van grote verzekeraars en banken gebruiken als een middel om innovatie en de engineering culture te stimuleren.
Ja, want die high-code, die echte professionals, die verdrinken natuurlijk in de schoonheid van het coderen. Hè?
Ja. Als je bij hun het woord no-code, no-code, dan bij sommigen is dat een no-go.
No-go. Ik vraag in deze podcast altijd advies aan jonge managers en ondernemers.
Ja.
Wat is jouw advies?
Dat geldt ook voor mezelf als ik mensen, ik denk dat ik nu ook een jaar of 25 leiderschap of leidinggevende positie heb gehad. En wat ik eigenlijk altijd doe is ook niet zozeer meer afgaan op een cv van iemand, maar vooral de nieuwsgierigheid toetsen. Is iemand nieuwsgierig genoeg om nieuwe dingen te leren? Want de ontwikkelingen gaan zo snel dat dat eigenlijk wel de meest belangrijke eigenschap is. Dus ben je een jonge manager en ga je ook mensen aannemen die uiteindelijk het verschil gaan maken? Dan vind ik altijd nieuwsgierigheid, en natuurlijk analytisch vermogen, maar vooral die nieuwsgierigheid. En ook in staat zijn om van een probleem een oplossing te bouwen. Niet alleen te bedenken, maar ook iets te bouwen. Ja, dus eigenlijk ontwerpgericht onderzoek. Design, ja. Science research, ja. Een mooi woord. Dus dat wees er alert op. En ik denk ook altijd dat... Nou, soms kom ik wel eens binnen hele grote corporate organisaties. En dan zie ik heel veel vergaderkamers. Meeting rooms en iedereen is in een meeting. En dan denk ik altijd, ja, die zijn al veel hoor, ja, afstemming. En die stemt weer af met die. Maar die stemt dan ook weer af met die. Omdat er niet afgestemd is over wat er afgestemd had moeten worden. Dus dat gaan we nog maar even afstemmen. En anders doen we het volgende week. Dus veel afstemmen. En dat is natuurlijk een waste. Hè? Dat is eigenlijk gewoon verloren lucht die we
hebben. Hoe ga je ermee om als je jong bent en je zit in zo'n cultuur?
Ik had recent een heel mooi voorbeeld van een, nou misschien niet de meest jonge eindbaas voor cybersecurity van een hele grote bank in Nederland. Die is nieuw aangesteld. En die zei iets heel treffends tegen mij. Die zei, ik doe dat gewoon niet. Ik ga dus niet meer in die vergadering zitten. En zij kreeg de wind van voren van haar baas of haar manager. Ik weet niet of ze helemaal de wind van voren, maar ze kreeg daar veel commentaar op.
Ja.
Maar zij zei zelf, ja, maar dat betekent dat ik dus mij niet bezig kan houden met daadwerkelijk de koers waar we naartoe willen. De verandering die ik moet gaan inzetten. En de verantwoordelijkheid die ik moet gaan dragen. Want ik ben 80% van mijn tijd met die afstemming bezig. En ik vind dat heel moedig dat iemand dat durft te zeggen.
Ja.
Maar daarmee ook heel mooi voorbeeld geeft van goed leiderschap geeft anno 20.
En dat schept 24. Een omgeving waarin dat kan. Dus je zegt eigenlijk wees nieuwsgierig, zoek naar oplossingen, leer bouwen.
Ja.
En zorg dat je daar ook je tijd aan blijft besteden.
Ja, exact. Ja,
ja. Nou. Mooi, dankjewel Joeri. Fijn dat je er was.
Graag gedaan.
Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt, like dan deze aflevering en abonneer je op mijn kanaal.